August Delor, de living legend. Welkom in de Canna Stembus 2025, August.
Ja, nog steeds living. 76. Kan je niet voorstellen, hè? Ja,
ongelooflijk, ongelooflijk. Ja. Je bent eigenlijk al 55 jaar professioneel bezig met drugsbeleid, met cannabisbeleid, met politiek eigenlijk ook. Hoe hou je dat vol al die tijd?
Nou, dat weet ik ook niet. Maar in eerste instantie, je moet ergens in geloven. Hè? En contact met de basis, hè? Ik doe alle drugsmarkten, contact met de basis, daar nieuwsgierigheid. Mm. Wat is er aan de gang? En dan vertalen naar beleidsmensen. Dat is de uitdaging. En aangezien ik daar heel veel in bereikt heb, mag ik zeggen, hè? Ik kan een rijtje opnoemen. Drijft men dan nog steeds. En er is genoeg nog te doen. Als ik het even alleen op cannabis beperk. Hè, en koffie beperk. Want daar gaan we het over hebben.
Nou ja, want wat je al eerder zei. Ik denk dat die allemaal onder één noemer te vangen zijn. Eigenlijk al die projecten, plannen en baanbrekende dingen. Dat is harm reduction. Of je nou hebt over spuitenomruilproject. Over ecstasy testen op de dansvloer. Over coffeeshops die zich ook verenigen. Hè. Je staat ook aan de basis van coffeeshop Bond BCD in Amsterdam. Dat gaat eigenlijk allemaal over harm reduction. En wat mij betreft, maar correct me if I'm wrong, gaat harm reduction erover dat je vanuit gaat van de situatie dat mensen drugs gebruiken. En met die erkenning gaat proberen om de schade die daar eventueel voor hunzelf of voor mensen om hem heen door zou kunnen ontstaan, om die zo minimaal mogelijk te houden. Klopt dat?
Nou, ik ga een stapje verder. Dat er verstandig gebruikt moet worden. Hè? Maar ik ga uit van de moderne maatschappij. Een moderne maatschappij zoals we die nu ontwikkeld hebben in de westerse samenleving vanaf de 60 jaren. Want toen is die omslag naar een moderne maatschappij op gang gekomen. Is het nuttigen van genotsmiddelen uitgebreid naast dat van alcohol. En dat moet je op een ordentelijke manier regelen. En dan kom je op het punt uit dat de eerste druk naast alcohol, die een zekere bekendheid en gebruik op gang bracht in de westerse samenleving, Amerika, westerse samenleving, Australië, nou, was naast alcohol cannabis. Nou, daar praat je over 60e jaren, 70e jaren, dat toen de opkomst was. En dat we nu in 2026 bijna het nog steeds niet geregeld is, dat is raar.
Nou, dat is een van de vragen die ik ook aan de politici stel die we hier in de Canna Stembus krijgen. Je zegt het terecht, in 1976 is het gedoogbeleid begonnen, ingevoerd. Een halve eeuw later en het is nog steeds niet geregeld. Hoe is dat toch te verklaren dat het zo lang duurt, een halve eeuw en nog steeds eigenlijk weinig tot geen rechten voor cannabisconsumenten? Want we worden gedoogd, maar we hebben geen rechten. Waarom duurt het zo lang?
Ik heb ter voorbereiding mijn spiekbriefje bij me.
Helemaal goed.
In eerste instantie, dat is de vraag. Hoe kan in een moderne samenleving, waarin de behoefte aan andere genotsmiddelen dan alleen alcohol nog steeds niet geregeld zijn. Hoe komt dat? Dat het nog steeds niet geregeld is. Wat de noodzaak daarvan is, van die regulering. En dan vooral dat hoe moet dan die regulering, legalisering gerealiseerd worden? En hoe moet het eruit zien? Dat zijn de vier vragen. En ik ga ervan uit dat ik daar 2,5 uur de tijd voor heb.
Ik wil het zeggen, dat gaan we allemaal proberen in maximaal 30 minuten te proppen. Ik hoop dat het lukt.
Oké, nou, ten eerste over de noodzaak. De noodzaak. Nogmaals, in een moderne samenleving, wat begonnen is met de ontzuiling in de 60e jaren, waarin naast alcohol de behoefte aan andere genotsmiddelen op gang kwam, heeft de politiek de noodzaak om dat te reguleren. Alle andere aspecten in de ontwikkeling van de moderne samenleving heeft de overheid met vallen en opstaan, met weinig en veel succes, hebben ze een inzet gepleegd. De vrijtijdscultuur kwam op gang, andere sportbelevingen, de arbeidsethos veranderde, de huizenbouw, de seksuele revolutie, integratie van de gay, de multiculturele samenleving. Dat zijn enorme uitdagingen. En in die veelzijdigheid van die samenleving, hè, waarin de behoefte, ik beperk me tot cannabis, op gang kwam. Hè, het was eerst een hippie-fenomeen. Is in de 80e jaren is het langzamerhand vervolkst. Hè, en nu zit het onder alle lagen van de bevolking. Het heeft naast alcohol dezelfde functie van, nou, na je werk of school, je jointje roken met elkaar enzovoort enzovoort. Hè, het heeft een andere uitwerking als alcohol. Maar het is ook een doordeweekse uitgaans. Het is een doordeweekse drugs. Anders als ecstasy. Hè, dat is een weekenddruk. Hè. Nou, met andere woorden, in een multiculturele samenleving en met zoveel de vrije tijdscultuur, heeft die cannabis heeft gewoon zijn plek veroverd. Nou, en gesocialiseerd. Hè. Iedereen heeft het over normalisering. Ik heb het over vervolksen. Mm-hmm. Dat geeft veel meer de dynamiek aan van de populariteit van het middel dan de normalisering.
En nou ja, socialisering vind ik ook wel een aardige term.
Ja, ja. Nou, dus in alle aspecten heeft de overheid en de politiek inspanningsverplichtingen ingezet om op de moderne samenleving te reageren, behalve bij drugs. Ja. Het is nog steeds alleen alcohol mag en al het andere is verboden.
Je noemt ook de soort verworvenheden en thema's vanaf de jaren 60. Dan kan je eigenlijk zeggen, seksuele revolutie, ja. Gay rights, ja, we hebben homohuwelijk. Op al die punten feminisme, dat de vrouwen een veel gelijkere rol in ieder geval, het is nog niet genoeg, maar veel beter als het in de jaren 60 was. Ja. Eigenlijk op al die punten hebben we de grote vooruitgang gemaakt. En behalve op wat toen ook opkwam, inderdaad, om het drugsgebruik en met name het cannabisgebruik fatsoenlijk te reguleren. Ja. Dus de waarom vraag, zijn we daar al aan toe? Waarom dat zo lang duurt?
Nou, eerst de noodzaak. Eerste noodzaak. Kijk, het scheidingsbeleid in 76, hè, daar wordt trouwens ook geschiedkundig een verkeerde analyse aangegeven, dat het heel progressief was. Helemaal niet. Het was pragmatisch. Van Acht zag het heroïneprobleem en dacht van, hé, daar moet ik me aandacht op focussen. He? En als dan in de straathandel die twee vermengd zijn, cannabis en heroïne, want dat was zo. Hè? Kijk naar de Zeedijk, want daar is mijn werk begonnen. Nou ja, ik ben in de Amsterdamse Pij begonnen met clubhuiswerk. En toen kwam de randgroep jongeren en toen ben ik meegegaan toen al die clubhuizen gesloten werden. Omdat die randgroep jongeren hun eigen, de hippies, die hadden alles mee. Want, ja. Hè? Maar de randgroep jongeren, die eigenlijk dezelfde vrijheid verlangden. Ja, die gingen de boksschool. Maar daar werd natuurlijk tweede rangs op gereageerd. Nou, daar koos ik voor. Daar koos ik voor. Nou,
de underdog.
Ja, ja. Dat heb ik van mijn vader. Maar dat moet ik mijn vader gaan uitleggen. Oké, dus waar zit ik?
Noodzaak om het te reguleren. Wat niet gebeurd is. Niet goed genoeg.
Het scheidingsbeleid. Met andere woorden, er was een heel pragmatisch uitgangspunt. We moeten de heroïne, wat is een epidemie, was een epidemie. We moeten dat scheiden van de cannabis. Dus we gaan de cannabis op lijst 2 zetten. Met andere woorden, iedereen denkt nog steeds dat dat een progressief beleid was vanuit cannabis. Nee, het was een conservatief beleid. Laten we met rust en dan kunnen we ons richten op de heroïne.
Wat ik was van Acht zelf heb gehoord toen hij nog leefde, is dat hij inderdaad zei, ik moest met name de christelijke partijen, want toen bestond het CDA natuurlijk nog niet, toen waren er nog drie losse christelijke partijen, die kreeg ik bijna niet overtuigd om ja te zeggen tegen dat wetsvoorstel. En toen heb ik zeg maar bijna gedreigd van, als jullie niet voor dit wetsvoorstel stemmen, dan betekent dat wij de laagste straffen in heel Europa nog steeds hebben voor heroïne. De kinderen zijn aan het sterven op straat. Dat betekent het ook als u nee zegt tegen dit wetsvoorstel. Dus het feit dat hij zeg maar een package van maakte, straffen voor cannabis omlaag, decriminaliseren, straffen voor andere harddrugs omhoog. Dat heeft misschien de doorslag gegeven om die meerderheid te krijgen destijds.
Nou, maar ik ga helemaal met je mee, want dat hoorde ik ook van hem. Want ik zat een beetje bij commissie Baan, maar dan al op de achtergrond. Want ik stond altijd achter Koos Zwart te werken, dus ik was altijd onzichtbaar. Want het is straatwerk, straatwerk is altijd onzichtbaar. Oké, dus, maar het punt is, als nou het een progressief beleid genoemd kan worden ten aanzien van cannabis, was na 76 een echt coffeeshopbeleid ontwikkeld vanuit de overheid. Maar de overheid liet dat volkomen zijn gang gaan. Ze richtten zich op heroïne. En wat gebeurde er? Toen in de 80 jaar de heroïne-epidemie afnam, door de invloed van AIDS. Mm-hmm. De AIDS bracht de belangrijkste depopularisering van heroïneopgang. Plus nog een aantal andere dingen. Claimde de politie dat zij de heroïnespook konden aanpakken. En dat was de aanleiding dat in de 90 jaren de politieke aandacht zich ging richten op de coffeeshops. 92, de heroïne komt weer terug via de coffeeshops. Ook de Jelinek bepleitte, die waarschuwde ervoor. Toen kwamen er massaal aanvallen op de coffeeshops. En dat was voor mij aanleiding om de BCD op te richten. Oké, okay.
Want even voor de duidelijkheid, het was natuurlijk niet zo dat je in de coffeeshops in de jaren 90 heroïne kon kopen.
Nou, dat waren wel de berichten van de politie. Ja. Maar dat bleken Turkse koffiehuizen te zijn. Ja. Ik heb toen een open brief geschreven voor de gemeenteraad van Amsterdam. En Annemarie Grevel en de burgemeester heeft toen ingegrepen. Zodat Amsterdam eigenlijk ook een van de weinige stads is die niet verder met koffieshopsluiten begon. Maar het pleit was al beslecht. Met andere woorden, de aanpak van de heroïne, dat was de aandacht in de 70e jaren. De cannabis werd volkomen met rust gelaten en de coffeeshops ook. Trouwens is ook beleid. Ja. Maar de overheid kwam weer echt tot de ware aard naar boven toe toen ze in de 90e jaren de aandacht begonnen te richten op de aanpak van de coffeeshops. Want daar zat de heroïne, de illegale, de asielzoekers, het hele rijtje van beschuldigingen die er nog steeds zijn, overlast enzovoort. De noodzaak van dat het gereguleerd moet worden is ten eerste de moderne samenleving. Dat je naast alcohol een ruimte moet hebben dat je je jointje kan roken. Ten tweede dat scheidingsbeleid is nu nog eigenlijk veel belangrijker. In de 70 jaren was het scheidingsbeleid tussen heroïne en cannabis, dat waren uiteindelijk toch twee totaal verschillende drugsmarkten. Dat die bij de dealer samen zat. Ja. Dat was pragmatisch om dat aan te pakken. Maar tegenwoordig de synthetische cannabinoïden. De websites waar alles in te koop is. Twee halen, twee kopen, één betalen. De fentanylen. Alles kan via websites gekocht worden. Mm-hmm. Alle soorten cannabis. Dat ook in de moderne tijd, vanaf de 90e jaren, ook de uitgaansdrugs zoals ecstasy veel populairder zijn geworden. Dat dus ook de cannabisgebruiker in zijn weekend ook zijn pilletje pakt. Dus het scheidingsbeleid van de 70e jaren tussen cannabis en heroïne, wat eigenlijk qua drugsmarkt vrij uit elkaar lag, is het scheidingsbeleid van nu veel dichter bij die van de cannabisgebruiker dan toen. Dus de noodzaak om dat scheidingsbeleid, dus de cannabis uit de illegaliteit te halen na de regulering, is nog belangrijker als toen. He? Snap je? En ik snap niet dat dat niet gezien wordt. Ja. Nou, we hebben, kijk, illegaliteit van cannabis. He? We hebben niet de stepping stone theorie. Dat je van cannabis naar de heroïne gaat. Want dan denk je over het product. Maar als je alles in de criminaliteit houdt, dan krijg je de criminele stepping stone. De vervolksing van het gebruik van cannabis heeft ook een vervolksing in de handel en in de productie teweeggebracht aan de onderkant. Aan de onderkant. Nou, daar zie je dus dat er zijn heel veel theorieën over de armoecultuur. Dat er van generatie op generatie op generatie overgaat. Zodat de aanpak van de armoe veel structureler gedaan moet worden. Want het zit veel structureler in. Nou, nogmaals, van generatie op generatie. Dat heb je langzamerhand ook al met cannabis. Ja. Met andere woorden, dat er een onderlaag aan de gang is die een hele belangrijke rol speelt in het blowen. Dus in de gangster rap. Dus jochies die in die randgroephoek zitten, in de hoek waar we juist de aandacht aan moeten schenken. Met no future. Of die denken dat ze geen future hebben. Daar zit blowen nog steeds in een countercultuur. Door de illegaliteit. Met andere woorden, de regulering houdt ook in dat je daar dat rare sentiment van assetgedrag tegen de samenleving, dat je dat daar weghaalt. Want dat is hun overstap richting de andere middelen. Dat is wat ik zie vanuit de onderkant. Dus de armoecultuur van generatie op generatie kan je nu eigenlijk ten aanzien van cannabis ook al zien. Vanaf de 60 jaren tot nu zitten ook al 3 generaties. Nou, dat zie je dus ook dat zie je bij de hooligans. En dat tast de democratie aan. Ja. Dat zit in de hoek van Wilders. Dat komt, dat is allemaal uitvloeselen.
De fuck you cultuur.
Ja, ja. En dan is de cannabis een identiteit daarbinnen. En omdat dat zo dicht zit bij de coke. Hè, want dan moet ik over de dan moet ik het over de tachies gaan hebben. Nou, dan kan ik al nog 2 uur langer gaan lullen. Hè. Daar zie ik ook die verbindingen. Dus, oké. Okay.
En dat ben jij dan natuurlijk eens met iemand als Paul de Pla, die de achterdeur, zeg maar, de gouden roltrap noemt. Omdat het zo makkelijk is om wat geld te verdienen of met hash te importeren of met wat wiet te kweken. En dan kan je, zeg maar, met die gouden roltrap omhoog en doorgaan in de kookhandel. Zoals bijvoorbeeld Taghi.
Derek, word matters. Hmm. He, dan wordt de criminaliteit, he, met die kwekerijen en dat die Brabantse boeren onder invloed gebracht worden om dan maar mee te doen. He, dat wordt weggezet als de georganiseerde drugsmisdaad. Wat veel, veel meer de maatschappij ondermijnt. Ik beschrijf het veel meer als de ongeorganiseerde misdaad. Hmm. Het zit onder het volk. He, ik vergelijk het ook met de paling op roer.
Het is ook niet zo heel moeilijk om daar geld mee te verdienen.
Nee, nou, dus... En dan is het niet de criminaliteit, dan is het een identiteit. Hmm. En dat is voor de democratie veel ondermijnender als de georganiseerde drugsmisdaad. Want dat is per definitie een kleine groep. Ja. Het zit in de lagen, na zoveel generatie, die ook geen geloof meer hebben in de democratie en de antipolitieke bewegingen. Dat is dus de schuld van de cannabis.
Dus de noodzaak van regulering hebben we hiermee wel aangetoond. Zeg maar, al die nadelen die je nou hebt, door het grijze gebied, door inderdaad criminele vermenging. Ik denk zelf ook stigma erg belangrijk, zolang het nog niet echt normaal is. Zoals bijvoorbeeld in Canada, gewoon helemaal legaal. Geen flauwekul. Dus nou, ik wil nou wel naartoe van hoe zou dat eruit moeten zien? Je wil gaan reguleren. Laten we eventjes positief met een roze bril vooruit kijken. We hebben daar een verkiezingsuitslag die leidt tot een soort middenkabinet met in ieder geval een meerderheid voor legalisering, wat best zou kunnen. Hoe zouden ze dat nou aan moeten pakken na die wietproef om te zorgen dat we eindelijk wel die stap maken en dat al deze nadelen weg zijn of in ieder geval minder zijn?
Hoe kan je die, ik praat over regulering. Mm-hmm. Hoe kan je de regulering realiseren?
Ja.
Dat is toch eigenlijk, de noodzaak heb ik nu wel aangetoond. Er zijn nog wat meer argumenten, maar vanwege de tijd. Oké. Hoe moet je dat realiseren? Nou, het punt is, ten eerste dat er veel meer, ook vanuit de coffeeshopbranche en de wetenschappers daaromheen en vanuit de verslavingszorg, veel meer dit soort analyses die ik dus zie, veel meer aan de orde komen. He, want het is, ja, dus we hebben nu over een jaar, die wietkwekerijen, dat moet gelegaliseerd worden. Nee, het zit veel dieper. Er zijn heel veel lagen. Dat is al een van de redenen, een van de motieven om wat ik bepleit. Daar moet veel meer aandacht voor komen. De gevolgen van het crimineel houden van cannabis gaat veel verder. Bijvoorbeeld de ontwikkelingen van cannabis. Voor allerlei toepassingen. Dat wordt ook in de weg gezet. Waardoor heel veel bedrijven. Daardoor zijn ook die synthetische cannabinoïden op de markt gekomen. Nee, niet op de markt gekomen. Dat was nodig. Want ja, de wetenschappers mochten niet met de cannabis aan de gang.
Ja, daar zijn ze uitgevonden eigenlijk gewoon, toch?
Ja, dat is ook een bijeffect van de illegaliteit. En dat is nu ook al doorgezakt via de HHC naar de markt. He, ik vind ook de veramerikanisering van de cannabismarkt vind ik ook een bedenkelijke ontwikkeling. Daar wordt weinig stop in gedaan en dat hoort ook bij de regulering. Nou, hoe?
Een exportverbod dadelijk voor Californië dan? In een legale situatie? Eigen wiet eerst?
Nee, Derek, ik heb niet echt specifiek verstand van al die aspecten. Ja. Ik kijk er globaal.
Helikopterview.
Ja, maar wel ook met mijn kennis van de andere drugsmarkten. Ja. Ja. Want dat is ook een van de punten. Hè. Er is, als je moet ook de andere drugsmarkten kennen om te weten hoe de ontwikkelingen van de cannabismarkt. Maar oké. Hoe? Mijn punt is, zolang links en rechts de politiek het bij het product houdt, hè, van het moet gelegaliseerd worden, gaat het fout. De alcohol moet al naar 18, naar 21 vanwege de hersenbeschadigingen. Die Schreuder, die professor.
Ben je het daarmee eens overigens?
Ja, nou, ik noem dat de gezondheidscultuur. Het roken. Hè, dat toch, met andere woorden, je zit in de gezondheidsontwikkeling dat er steeds meer beperkingen komen. Nou, met andere woorden, dat houdt in van nou, en dat als we dat ook nog eens keer gaan legaliseren, ja, dan zijn we helemaal verder van huis. En we hebben al zoveel problemen met de alcohol, dus enzovoort, enzovoort. Nou, dus zodra je het over het product zelf gaat hebben, krijg je polarisatie.
En hoe moet je het dan aanvliegen?
Nou, holistische. Ik pleit voor, als je nou, wat zit nou in de weg dat het onder de opiumwet valt? Nou, mijn pleidooi is, kijk naar de hennepplant. Mm-hmm. Kijk naar de hennepplant als geheel. Als wij links en rechts de politici willen binden aan jongens, het moet gereguleerd worden, moet je ze op hun hoofdthema's pakken. En drugs is een niche onderwerp. Dus je moet ze op de hoofdthema's pakken. Dat betekent dat je de rechtse partijen die we de komende 15, 20 jaar houden, hè, zowel in Nederland als Europees, hè, het schuift wel naar het midden, maar het blijft rechts, dan vind ik dat als jij de klimaatcrisis wil aanpakken, neem dat als uitgangspunt. Het CO2-reductie. Als jij de innovatie van de landbouw wil ontwikkelen. Als jij de innovatie naar de groene bouw van huizen. Hè? Als je wil kijken naar de reductie van de gezondheidszorg. Hè? De financiële reductie. Als je wil kijken wat de CBD-olie allemaal aan mogelijkheden hebt. Hè? Vanuit de NVWA, de voedingsindustrie. Hè? Dus geen medische claim, maar en je kijkt. Je kijkt naar al dat soort ontwikkelingen. Hè? Dan pak je dus de linkse of de rechtse politici van, als jullie nou iets willen doen aan de boeren, koeien weg, zet daar de hennepplant voor in de plaats. De hennep pakt CO2, pakt de PFAS Natura 2000 gebieden eromheen. Al die boeren, die willen dat.
Zoals ik al jaren zeg, varkens eruit, wiet erin.
Exact. Nou, dan pak je de BBB mee. Je pakt de VVD met de innovatie van de bedrijven. Je pakt Mercedes-Benz met de binnenkant van... ik was in Marokko. Nou, daar wordt de Dacia. Iedereen daar had de Dacia. Nou, ga nou met de hennep, wat je overhoudt van de Marokkaanse huis. Ga daar de Dacia interieur van maken. De hennep. Nou, met andere woorden, pak... alle aspecten van wat belangrijk is aan hoofdthema's van de politiek. Mm-hmm. En dan kom je erop. Industriële ontwikkeling en de medische toepassing van cannabis is vele malen meer als iedereen denkt. Maar wat hangt er nou als paraplu, als schaduw over al die innovatie? Dat verbod. Ja. Dus haal dat verbod weg. En als je dat aan de politici overbrengt, dan blijft er dus één punt over. Ja, dan moet je ook het recreatieve gebruik gaan regelen. Met andere woorden, de legalisering van het recreatief gebruik van cannabis bereik je door de hoofdthema's van de politieke partijen, hè, laten we zeggen klimaat, de innovatie, de gezondheidszorg, dat daar de hennepplant, alle mogelijkheden moeten uitgebuit worden. En dat kan alleen maar met het weghalen uit de opiumwet.
Dat is mijn strategie.
Want denk jij dat er een cannabiswet moet komen waarin al deze dingen in één wet worden geregeld? Of denk je dat het eerder gewoon uit de opiumwet, uit het strafrecht, en afhankelijk van waar het voor gebruikt wordt, aparte regels? Of moet dat in één wet?
Nou, Dirk, ik ben geen jurist. Hmm. Ik weet alleen dat als je dit zo gaat introduceren, krijg je ook politieke en publieke ondersteuning. He? Het gaat, wat je ook in Amerika zag met de legalisering van cannabis, dat wat in Colorado geboren is, dat die vrouw die dat organiseerde, ging maatschappelijke kaders verzamelen. Ja. En mijn verhaal komt er eigenlijk op hetzelfde neer. De maatschappelijke kaders, maar de politiek moet het geven. En hoe dat dan in de wet moet, ja, dat bekijken jullie maar.
Nou, wij kennen elkaar al wat langer dan vandaag. We hebben het veel over dit soort onderwerpen. En Eén ding wat terugkomt is dat natuurlijk het grootste deel van de Nederlandse gemeente heeft 0 coffeeshops. Wat natuurlijk mogelijkheden biedt voor gewoon dealers die in dat soort steden en dorpen actief kunnen zijn. Dat komt door de nul-optie die een gemeente kan hanteren door gewoon te zeggen, luister, bij ons in de gemeente doen wij nul coffeeshops. Denk je dat die nul-optie van tafel zou moeten? Dus dat gemeenten eigenlijk niet nee zouden moeten kunnen zeggen als gewoon een ondernemer zegt, luister, zoals ik ook een café kan beginnen of een spijkerbroekenwinkel, zo begin ik een coffeeshop? Of denk je dat die nul-optie een nuttig beleidsinstrument is?
Nou, je prikkelt mij met de vraag van hoe moet dan die regulering eruit zien? Ja. En het punt is, als ik nu kijk naar het experiment en ik kijk trouwens naar de internationale ontwikkeling van landen die de cannabis gelegaliseerd hebben, dat ze een heel belangrijk ding over het hoofd zien, de functie van coffeeshops. Ja. Ik ben zeer bezorgd over dat coffeeshops steeds meer alleen maar afhaalplekken worden. Erin en eruit geeft ook potentieel meer overlast. Ja. Waarbij dus vergeten wordt dat die met elkaar consumeren wat met alcohol de café is, waarin een sociaal genotsmiddel wat alcohol is, als je daar de sociale component weghaalt van het café, heb je morgen de helft meer alcoholisten. Dat zie je ook in landen met vergelijkbaar alcoholgebruik, mm-hmm, met weinig cafés of sociale voorzieningen en met veel, dat in veel het veel meer gereguleerd is. Met andere woorden, ik zie dus een experiment die een aantal jaren gaat duren voor de regulering van de achterdeur. Ondertussen, in die helezelfde periode over de afgelopen 15 jaar, is het aantal coffeeshops van meer dan 2000 naar 500 teruggeschroefd.
Grootste 563.
Oké, okay, nou, maar
net iets meer, maar nog steeds veel te weinig.
Veel te weinig. Hè? En juist in de gebieden waar helemaal geen coffeeshops zijn, daar zijn die webshops waar alles te koop is. Hè? Want ik doe de synthetische bestrijd ook de synthetische cannabinoïden met mijn campagne. Hè? Ik krijg een beetje geld ervoor. Nou ja, het is te gek voor woorden. Nou, dan kom ik. Al mijn verdachte monsters komen uit gebieden waar geen coffeeshops zijn. Hè? Dat zijn indicaties. Ja. Nou, met andere woorden, het reguleren van cannabis kan niet zonder een volwassen, gezond coffeeshopbeleid. Mm-hmm. Van een over het land verspreid netwerk van kleinschalige coffeeshops, waar de identiteit, wat je in de cafés ook hebt. Je hebt de André Hazes cafés in Rotterdam. Nou, daar kan je aankomen. Daar heb je de Feyenoord cafés enzovoort. Enzovoort. Dat is de identiteit van een café. Ja. Je hebt de gay café, je hebt de lesbo café, je hebt de krankcafé enzovoort. Enzovoort. Dat was er bij de coffeeshops ook allemaal. Dat verdwijnt allemaal. Waardoor de sociale functie, het onder controle met elkaar nuttigen van een joint en dat er een beetje ingegrepen wordt, dat de overheid toezicht heeft met de AOG. Hè, mm-hmm. Want dat moet je met de regulering ook min of meer in de hand houden. Hè, dat zijn we aan het verdwijnen. Dus ik zeg bijna, het experiment is straks geslaagd van de achterdeur. De voordeur is verdwenen.
Operatie geslaagd, patiënt overleden.
Ja, dus dan komen we op een nul optie uit. Hè. In landen waar de cannabis gereguleerd is, gelegaliseerd is, moeten mensen op straat blowen. Ja. Nou, wat zie je nou? In landen begint nu al de oppositie op gang te komen, want dan moet je op straat blowen. Ten opzichte van alcohol ruikt cannabis. Als ik in mijn coffeeshop zit en ik draai mijn jointje, mijn rok, want dat is mijn favoriet. Hè, nou, dan vind ik het een heerlijke geur. Op het moment dat ik op mijn fiets zit als opa en ik moet die kleine naar de crèche brengen. Ja. Hè, ze is eind van de week, wordt ze 4. Halleluja, Celina, fantastico. En ik ruik het op straat. Irriteert me dat? Ja, ja. Dat wil ik niet. Ja. Nou, met andere woorden. De coffeeshopbranche moet veel meer realiseren dat de oppositie tegen de regulering ook voortkomt. Dat als er op straat gebloot wordt, in de parken gebloot wordt, dat als jij je jointje wil roken en thuis zegt je vrouw of welke gezinssamenstelling ook, van hey, de opvoeding van die kinderen, van die schredden met dat hersengedoe, hè, dat moeten we niet hebben.
Of je huisbaas.
Ja, nou, dus dan moet dat gereguleerd zijn. Dus de reguleren van cannabis, om dat duurzaam te ontwikkelen, hè, ontkom je niet aan een sociale plek waar gekocht en geconsumeerd kan worden.
Laten we het dan even omdraaien. Vind je bijvoorbeeld dat een overheid zou moeten kunnen verplichten aan een coffeeshop, luister, je mag cannabis verkopen, maar dan moet je ook een consumptieruimte hebben. Of zou je dat te ver gaan?
Sorry, nou ben ik wel even jurist. In 1997 heeft zorgdrager de AOG-regels vastgelegd. Daar staat in dat een coffeeshop mag verkopen achter in de zaak. Achter in de zaak als onderdeel van de horeca.
Okay.
Dat zijn de regels.
Dus het is eigenlijk al verplicht?
Ja, maar niemand houdt zich eraan.
Dus eigenlijk zouden wij met z'n tweeën een rechtszaak moeten aanspannen tegen een coffeeshop die zijn consumptieruimte afgezet. Van luister meneer, je breekt de wet. Of mevrouw.
Dat als dat een creatieve en ludieke manier is om de coffeeshopbranche erop te wijzen van jongens, een duurzame ontwikkeling van het legaliseren van jullie branche kan niet zonder het openhouden van de horecafunctie. Maar dat is voor jullie gelijk ook een uitdaging om dat in het experiment en ook met je lokale tripartie te overleggen van hey, we moeten daar ook wel de ruimte voor krijgen. Want als iemand weer met het ecstasypilletje, wat vroeger niet was, gepakt wordt in een coffeeshop.
Shop 3 maanden dicht.
Ja, nou, met andere woorden, er zijn heel veel coffeeshop-eigenaren die het risico van de horeca-gedeelte heel duidelijk aangeven vanuit de restricties. Ja. Nou, daar heb ik begrip voor. Met andere woorden, dat moet toch een onderdeel zijn van de discussie over de regulering. En in mijn gesprekken met VWS zegt ook de ambtenaren van VWS, ja, maar August, de coffeeshop-branche komt er helemaal niet mee. Ze komen met het product, maar het hele gebeuren, wat de randvoorwaarden zijn voor de regulering en de legalisering, dat is mijn pleidooi ook via deze microfoon, van regulering van cannabis als tweede genotsmiddel naast alcohol is absoluut noodzakelijk. Gelet op alle nadelen wat we nu hebben. En dat kan niet zonder een volwassen coffeeshop systeem verspreid over het hele land. Waarin je onder gelijkgestemde je jointje kan roken en aanschaffen. Dat hoort bij een multiculturele samenleving met die diversiteit. Om een voorbeeld te geven. Bij de scholenafstand. Had Van der Laan, burgemeester Van der Laan, die ging ook wel even 45 coffeeshops dichtgooien. Scholenafstand.
Want binnen 250 of 350 meter afstand van de school, toch?
Ja. Nou, dat had weer te maken met de uitruil van dat Amsterdam dan geen criterium zou invoeren. Terwijl nu de PvdA in Amsterdam in hun partijprogramma het criterium wil invoeren. Hè?
Ik viel van mijn stoel van verbazing en ook wel van boosheid dat Partij van de Arbeid voor een buitenlandenverbod op coffeeshops kan zijn. Terwijl het bijna overal in Nederland is mislukt.
Ja, maar
zoals je weet, ik kom uit Eindhoven. Nou, daar hebben we het al lang niet meer. In Tilburg hebben ze het al lang niet meer. Er zijn er maar 7 steden die het doen in Nederland. En dan zou Amsterdam het alsnog gaan invoeren. Hoe is dat in? Zeg me waarom ze daarmee komen, August.
Nou, heb je een uur?
Nee, vat het even kort samen.
Nou, dit is ook weer een punt. Dat omdat drugs is een niche onderwerp.
Ah, dus ze ruilen het gewoon uit.
Ja. Amsterdam heeft als stadhuis gezegd 20 miljoen toeristen en niet meer. Nou, ze zitten op 23, op 24 miljoen. Dus ze zeggen de buurtbewoners en de wijkcentra en ze, ja hallo, jullie moeten toch aan jullie afspraken houden. Nou, dat is een wisselgeld. Omdat dan het beeld is dat in coffeeshop het laagwaardig toerisme komt. Dus dat noemen ze overtoerisme, waarvan het laagwaardige gedeelte eruit moet. Nou, dan kom je bijna automatisch politiek bestuurlijk in Amsterdam op het criterium in de binnenstad uit. Want het wordt alleen de binnenstad, hè?
Want het plan van Femke Halsema om de hoeren naar een flat buiten de stad te verplaatsen of in een buitenwijk, daar hebben we niet veel meer van gehoord, hè?
Nee, dat gaat ook niet door.
Dus dat gaat niet door, maar het buitenlandenverbod voor coffeeshops maakt wel een grote kans.
Het gaat om de argumenten. Het gaat om de argumenten. En daar kan je bijna geen, wat toch ook weer allemaal op beeldvorming groot, maar daar kan je bijna geen stok tussen krijgen. Nee. Dan gaat de PvdA denken, nou ja, als die miljoenen waar we al over de schreef zijn, die 3-4 miljoen, en er zijn weer nieuwe hotels geopend, dus dat gaat alleen maar toenemen. Nou, dan is dit ons politieke manoeuvre om de buurtbewoners tevreden te stellen. En ja, daar kan ik me ergens wel iets bij voorstellen hoor. Ik ben het niet mee eens. Maar snap je? Nou,
ik heb wel eens een Amsterdamse VVD'er gesproken die zei van, joh, we kunnen het toch gewoon proberen. En als het inderdaad zo'n tering zo wordt met dealers zoals jij denkt dat het wordt, dan draaien we het toch gewoon weer terug.
Ja, maar zo werkt de politiek niet.
Ja, wat er in me is, wordt niet meer zomaar teruggedraaid.
Nee, want dan hebben ze wel weer argumenten dat het door andere oorzaken komt.
Ja, oké. Okay. Nou ja, wat hoopgevend is natuurlijk dat inderdaad in heel veel gemeentes hebben ze het best een tijdje geprobeerd. Hè, dat I-criterium, buitenlandenverbod. Maar zelfs tot in Goes, wat niet de meest vooruitstrevende gemeente van Nederland is, is dat toch gewoon, ze kunnen zien. Sinds we een buitenlandenverbod hebben, zijn er meer dealers actief. Want de toeristen blijven natuurlijk gewoon komen en willen nog steeds iets roken. Dat is, waarom snappen ze dat niet in Amsterdam? Dat het echt niet zo is dat die toeristen thuis blijven als ze het niet meer in de shop kunnen kopen. Want ze kunnen het gewoon dan overal kopen. Want iedereen kan een centje bijverdienen die jong is. Door in de shop een zakje te kopen en dat aan een leuke toerist te verkopen met een meerprijs.
Nou ja, Dirk, ik heb al 5, 6, 7 jaar geloof ik wel 30 argumenten op een rijtje gezet. Wat het criterium allemaal aan negatieve bijeffecten teweeg brengt. En ik dacht, nou ja, nou is het wel duidelijk, dat komt er nooit. Ik kan ze niet meer ophoesten op dat moment. Ik zou er terug moeten. Maar ik wil eigenlijk, want we zijn bijna aan het einde. Hè? Ik wil eigenlijk positief eindigen met dat verhaal. Eigenlijk met het verhaal de overheid versus wat we echt nodig hebben.
Ja.
Hè, die diversiteit van coffeeshops. Nou, dan kom ik even bij dat voorbeeld van de schoolafstand. Van der Laan, die wil het criterium uitruilen. En hij zegt dan, nou, dat vult de schoolafstand in. Want we hebben toch al een derde van het aantal coffeeshops over heel Nederland. Terwijl dat weer een uitvoersel is dat er in Nederland veel te veel coffeeshops zijn gesloten. Ja. Amsterdam wat eigenwijs is gebleven. Ja, door precies, onder andere de BCD. Hè, mijn open brief van hey, houd open. Dat het succes van Amsterdam wordt nu, nou dat kan ook wel een onsje minder. Ja. Toen heeft hij 45 coffeeshops gesloten. Wow. Ik wil naar de diversiteit, hè. Dat de diversiteit van de gebruikersgroepen moet vertaald worden in een divers netwerk van kleinschalige coffeeshops met de horecafunctie. Hij gooit de 45 dicht. Hij wou ook nog de Bulldog dichtgooien, omdat die 250 meter van de Balees was. Ja. Nou, toen heb ik samen met Mark Jacobsen van al coffeeshop.
De Rookies.
Ja, hebben we dat gemeten tussen de voordeur. Van de Balees en de Bulldog. Nou ja, de politiebureau, dat is toch nou, het summum van een coffeeshop. De politiebureau. Van...
De Bulldog Palace op het Leidseplein.
Ja, hij moest dicht. 3 meter te veel. 3 meter te weinig. Ja, 240.
Te dichtbij.
Ja, te dichtbij. En ik dacht, god, nog weer meten en weer meten. Hè? Dus een stoeptegel, ja. En nou, dat je zo een hoek moest maken, want het waren 6 hoeken. Voordat je... Nou, en toen kwam die portier naar buiten. Hij zei, meneer, wat bent u hier aan het doen? Ik zei, nou, dat en dat en dat. Hij zei, ja, maar u begint bij de voordeur van de Balees. Maar die voordeur is er al lang niet meer. Volgens de...
Dat zijn de mensen van de Balees, niet van de Bulldog.
Nee. Dus de echte ingang door de modernisering van het gebouw, uh-huh, die was 15 meter naar rechts.
Woehoe!
Dus, oom Henk de Vries heeft een boek geschreven. Hè? Ik heb hem nu net uit. Daar staat er niet in, dat verhaal. Nou, denk ik van. Nou, oké. Okay. Maar dan even. Oké. Okay. Dus de Bulldog hebben we kunnen redden. En ook Rookies enzovoort. Mm-hmm. Maar het punt is: 45 coffeeshops werden gesloten. Mensen allemaal afgegaan. Wat bleek nou? Er waren er 18 van Marokkaanse origine. Dus toen ben ik naar Van der Laan gegaan. Ik zeg: Ewart. Als jij dit zou toepassen op cafés.
Ja.
En jij zou 45 cafés sluiten. En dat zouden de 18 dat daar de gay komt. Mm. Of de lesbo. Nou jongen.
Achterste benen.
Dan weet je niet waar je het zoeken moet. Ja. Met de protesten en de vraag in de gemeenteraad enzovoort. En terecht. Mm. Hij zegt ja maar. Dus jij pakt het grootste gedeelte. Van die diversiteit, waar de Marokkanen met hun triptrak en hun eigen spelletjes. Hè. En ik ben dus ook bij afscheiden geweest van een aantal coffeeshops daar, in de Jan van Galen buurt. Mm. Waar, en die vaste bezoekers liepen allemaal, ISIS! En weet je, die liepen allemaal, zo ho, 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 ho. Maar dat was voor mij het voorbeeld van dat hier een overheid, hè, met een schoolafstand, wat al sowieso belachelijk is, ja, met een uitvoering komt en het alleen maar als cijfertjes ziet. Hè? Dus die 2.500 coffeeshops van de 80e jaren, die nog maar tot 500 zoveel overgebleven is. Dat alleen al is eigenlijk iets wat hersteld moet worden als een duurzame invoering van de legalisering van het tweede genotsmiddel na alcohol, dat van cannabis.
Mag ik jou danken voor dit buitengewoon overtuigende hartstochtelijke pleidooi, meneer de Loor?
Graag gedaan. Want ja, hier geloof ik in. En dat is een oproep niet alleen naar de politiek, maar ook naar de koffiebranche. Ja. Een oproep naar de consumenten. Hè? De oproep van, ja, daarom heb ik ook het Nationale Hennepgilde opgericht. Ja. Van, we moeten Mercedes-Benz, de CBD-producenten, de medische mensen, de industriële toepassing, de boerenbonden en de koffiebranche. En
iedereen die met die plant te maken heeft rond een tafel krijgen, toch?
De hennep moet het uitgangspunt zijn. En dan is de regulering vanuit de rechtse en de linkse politieke partijen komt eerder in beeld, sneller in beeld en beter in beeld dan nu.
Duidelijk verhaal. Hou jij je trouwens zelf erg bezig met die verkiezingen? We zitten hier natuurlijk in de Cannes-stembus. Kijk jij die debatten? Ben je er op die manier mee bezig of niet?
Nee. Nee, daar hou ik me.
Weet je al wel wat je gaat stemmen of ben je nog zwevend?
Ik ga Volt stemmen.
Oké. Okay. Die hebben we dadelijk in de bus, dat is wel toevallig.
Ja, want die kunnen over hun eigen schaduw heen kijken enzovoort. En ja, maar ook naar Volt. Ook Volt moet dit verhaal horen.
Volt is namelijk toch een beetje, bij ons scoren ze ook, ze scoren in de C-categorie. Samen met de VVD. Ja. En dat heeft vooral mee te maken dat zij in hun verkiezingsprogramma benadrukken dat ze willen onderzoeken. Of legalisering, ook van meer middelen, moet ik wel toegeven, dan alleen cannabis. Maar of dat een goede optie is, dus er staat niet duidelijk in. Wij willen in ieder geval cannabis legaliseren.
Nou ja, dan moeten ze daar dus ook in overtuigd worden. Ja. En als zij dan meer onderzoek willen, nou, laten ze dat rijtje dan gaan onderzoeken waarvan ik gezegd heb, wat nou de redenen zijn om te legaliseren. Ja. Als de synthetische cannabinoïden die bedacht zijn omdat de wetenschappers niet met het echte plant wetenschappelijk laboratoriumonderzoek moeten doen. En dat is al een beperking van hun mogelijkheden, hè, van medische vooruitgang. Maar dat product zit nu zelfs in producten die in die cannabinwinkels verkocht worden in Frankrijk. Ja, dan denk ik van jongens, dan is de als dat alleen niet onderzocht wordt als motief om het uit de opiumwet te halen. Ja, dan ben je eigenlijk historisch, sta je aan de verkeerde kant. Ja.
In Duitsland was dat specifiek een van de twee redenen dat de gezondheidsminister van mening veranderde over legalisering. En dat uiteindelijk heeft gelegaliseerd. Ja. Het eerste was dat de cijfers van gebruik onder jongeren, echt jeugd, onder de 18, die bleven stijgen in Duitsland. Dus het hielp niet, zeg maar, voor wat ze wilden. En het tweede was de synthetische cannabinoïden die gewoon slachtoffers maakten. Mensen konden veel makkelijker eigenlijk die nep synthetische shit krijgen dan gewoon het normale plantproduct. Ja. En dat was voor hem echt zoiets, nee, dan moeten we het wel gewoon het plantaardige product aanbieden, want anders zit iedereen dadelijk alleen maar nog aan synthetische cannabis.
Ja. We hebben de Pinaca gehad. Ja. Die hebben we kunnen aanpakken. De coffeeshops hebben aan de achterdeur al heel veel geregeld om dat buiten de deur te houden. Hartstikke goed, coffeeshopbrands. Maar ik zie het nu in de websites. En ik zie dat er ook nieuwe varianten van. Maar überhaupt dat die producten gemaakt zijn door de medici met laboratorium. Nou, daar ben ik niet op tegen. Maar dat is een uitvloeisel van dat ze niet met het echte product konden experimenteren. Nou, en als het nu zelfs op de straten zit, aan de onderkant van de markt.
Dan moeten we ons zorgen maken.
Ja, sorry. Dan krijg je dit. Sure. Weet je, de democratie staat op het spel. Hmm. Echt hoor. En dat is veel meer als die georganiseerde drugsmisdaad. Ja. Er is veel meer aan de hand. Ja. Nou, dan eindig ik weer heel negatief.
Ik wil net zeggen, daar zouden we het nog uren over kunnen hebben, maar laten we het vrolijk houden. Ik wil jou heel hartelijk bedanken voor jouw komst naar Den Haag, naar de Cannes Stembus. Voor mensen die meer over willen weten, kijk ook even op de website van August de Loor, www.augustdeloor.nl. Ja. En als je meer ook schitterende verhalen uit de oude doos wil horen en over hoe dat allemaal gegaan is, dan is er een mooie aflevering van de High Tea Podcast. HighTeaPodcast.nl met August. Podcast gespeeld met een T. En daar staat een heel uitgebreid interview toen je te gast was bij ons in de High Tea Podcast.
Ja, ik heb kilometers archief. En daar zit ik echt mee. Ik doe een pleidooi aan iedereen. ga me alsjeblieft financieel ondersteunen om in mijn eigen archief te duiken. Ik ben de enige nog uit die als eerste de drugsmarkten heb zien opkomen. Mm-hmm. Echt hoor. En alle drugsmarkten. En dat zit allemaal in archief. En dat wil ik niet van oma August verteld. Nee, de geschiedenis in dienst van de toekomst. Ja. Het feit dat iedereen nog denkt dat we in een gedoogbeleid zitten. Dat is al lang weg. We zitten in een ondermijningsdoctrine. Met andere woorden, er zijn verschuivingen aan de gang in de politiek. Wat als je dat geschiedkundig gaat analyseren, dan maak je er heel erg bezorgd op. Terwijl iedereen denkt, nou, het gaat wel. En het experiment wordt erg beïnvloed door de doctrine dat de coffeeshop eigenlijk de samenleving ondermijnt. Nou, terwijl de coffeeshop voorheen in het gedoogbeleid een instrument was van het scheidingsbeleid. Sinds Rutte 2010, CDA, VVD en de gedoogpartner PVV, is het gedoogbeleid ter ziele gegaan en er is de ondermijningsdoctrine voor in de plaats gekomen. Dus de coffeeshop was vanaf dat moment niet meer een instrument van het scheidingsbeleid in handen van de overheid in overleg met de coffeeshopbranche. Nee, het werd een ondermijning van de samenleving, van de maatschappij. Dat geeft een hele andere uitwerking van het politieke vertaling van het experiment als in de gedoogcultuur. Ja. En dat zijn, dan denk ik, oh god, wat een moeilijke woorden allemaal. Nee, maar dat is de essentie.
Ja, daar gaat het wel.
Word matters. Ja.
Zeker. Oké, ik zie dat de volgende gast alweer klaar staat voor de bus. Dus daar gaan we naartoe. We gaan afronden. Goede reis terug naar Amsterdam.
Ik wil steun hebben voor de geschiedenis in dienst van de toekomst. En ik heb kilometers archief. En help mij daarbij. Want het gaat helemaal niet om oma August verteld. Het gaat erom dat bepaalde lijnen als harm reduction, integrale harm reduction, daar moet invulling aan gegeven worden. En op basis van de goede analyse van wat er werkelijk aan de gang is, dat is daarop kan alleen maar beleid ontwikkeld worden. Anders ga je ook het gezonde been amputeren.
Oké. Dankjewel. Yo.